Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broes Stol. Samen met Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp.
Ik denk dat Twente zichzelf voor de kop moet slaan. Dat ze zeker in de eerste helft niet Ajax meer bij de keel hebben gegrepen. En gewoon meer hebben geprofiteerd van het feit dat ze gewoon veel beter waren.
Het is maandag 15 april, tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily. En dat na een prachtig Eredivisie weekend. Vooral veel gebeurtenissen in het buitenland ook. Leverkusen rekende af met hegemonie.
Hegemonie?
Ging zo goed. Met de hegemonie van Bayern München 11 jaar. En Arsenal en Liverpool lieten het liggen, waardoor City opeens weer favoriet is. Daar gaan we het allemaal over hebben met Wouter Boerkamp en Nicky van der Gijp. Zit hier normaal omgedraaid?
Ja, ik voel het voor mij ook heel
raar. Hele rare vibe.
Ik ga vandaag hangend op rechts.
Hangend op rechts. Ja,
we zijn een stukje dichter bij elkaar gekomen, Broes. Dat is het, denk ik.
Dat is ook mooi.
Ja, na dit hele verrassende voetbalweekend.
Ja,
ik zat er net over na te denken. Oké, die titel van Leverkusen zat er aan te komen. Mm-hmm. Maar voor het eerst na 11 jaar Bayern is echt uniek. En voor de eerste keer. Je hebt Ajax Twente gehad, wat echt super verrassend was. En je hebt ook nog Engeland gehad, waar je na twee wedstrijden eigenlijk totaal niet uitkeek. Of nou ja, Arsenal Villa wel, maar niet in ieder geval deze uitslag had verwacht.
Absoluut niet, gaan we het zo meteen over hebben. Laten we maar, je noemde het al, beginnen met Ajax FC Twente. Want die wint Ajax, ook wel verrassend mogen we dan denk ik toch wel zeggen. Vrijdag zeiden we van FC Twente is wel echt favoriet. Lag het meer aan Twente of lag het meer aan Ajax?
Ik denk meer aan Twente, als ik heel eerlijk ben. Ik vond Twente de eerste helft best wel oké spelen. Maar ik zou als Twente supporter dus echt helemaal gek geworden zijn. Want Ajax gaf in die eerste helft zo ontzettend veel ruimte weg. En het was eigenlijk weer, ik wil niet zeggen hetzelfde als vorige week, maar het zat er ook niet heel ver vandaan. En Twente leek het allemaal wel prima te vinden. Kwamen 0-1 voor. Tempootje was niet heel erg hoog. Niet heel erg agressief. Liet de Ajax ook een beetje gaan. En ja, als Twente supporter, ja, ik bedoel, ik heb echt zelfs een paar keer met mijn handen in het haar gezeten als Van Wolfswinkel bal op het middenveld aan, dan met 10 meter niemand om hem heen. En dan gewoon die bal terugspelen op Hilgers of Prupper. Dus ik denk dat Twente zichzelf voor de kop moet slaan, dat ze zeker in de eerste helft niet Ajax meer bij de keel hebben gegrepen en meer druk hebben gezet en gewoon meer hebben geprofiteerd van het feit dat ze gewoon veel beter waren. Want in de tweede helft deed Twente eigenlijk hetzelfde, maar ging er bij Ajax een tandje bij en ja, dan zie je wat er gebeurt.
Ja, dat lag in die zin ook wel aan Ajax. Vooral in de tweede helft. Dat zij echt totaal wat anders brachten. Mm-hmm. Dan wat ze de laatste weken hebben laten zien. Of de laatste maanden eigenlijk. En dat eigenlijk dit een Ajax is wat je de laatste tijd onder Van Schip en misschien wel bijna in zijn hele periode eigenlijk nog niet gezien had. Met deze energie, met deze spelers. Een aantal spelers in ieder geval die in één keer weer helemaal vrij leken. In hun hoofd vooral. Taylor, Brobbey was daar een voorbeeld van. Dus dat was ook wel anders. Alleen, ik denk dat Twente heel erg het gevoel heeft gehad van, oké, we gaan naar die arena, we zijn de favoriet, het komt wel goed. En dat gevoel is op zich logisch als je kijkt naar de laatste periode van Ajax. Alleen, ja, in de tweede helft kwam dat. Ja,
je kan toch niet, Wout. Je kan toch niet als Twente zijn. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang geleden het is dat Twente in de arena heeft gewonnen. Dit is een uitgelezen kans om een keer. Nou, wij kunnen.
Ja,
ook
niet zo heel lang. Alleen toen was het een verrassing. En nu was het, was het meer dan logisch geweest. Dus ja.
Nou, ik kan me niet. Zeker na vorig seizoen met die rode kaart waar ze ook niet wonnen.
Nee.
En dan nu. Ik kan me niet voorstellen dat je met een soort gemakzucht naar de arena gaat van. Oh, we winnen die wedstrijd wel even. Zeker in de situatie waarin Twente zit. Ik bedoel, het gat is nu weer 5 punten naar AZ. En als Twente vandaag gisteren een goed resultaat had gehaald, hadden ze eigenlijk die derde plek was al zeker. Ja, en nu ben je daar best nog wel. En vandaag zeker met AZ wat er nog aankomt, kan ik mij toch niet voorstellen dat zij met een gemakzuchtig gevoel naar de arena.
Nee, nou ja, dat misschien ook niet. Alleen ja, zonder bal vond ik het ook nog wel goed. Alleen met bal hebben ze inderdaad veel te weinig eruit gehaald. En dat kunnen ze zichzelf wel verwijten.
Ja, Oosting vond het onherkenbaar. Rikkie van Wolfswinkel pakte zijn eigen ploeg en zichzelf hard aan. die omschakeling van Ajax, hè, was weer eigenlijk in de tweede helft naar een 4-3-3. En dat hielp wel heel erg om bepaalde spelers echt in hun kracht te laten komen.
Ja, en je moest een beetje zoeken in interviews om te kijken wie zich er echt over uitsprak. Eigenlijk is dat gewoon altijd Brian Robbie. Je hebt nog spelers die ervaren zijn en die er een beetje omheen praten. Of die, ja, zoals Taylor die dan zegt van nou ja, vanuit verschillende rollen kan ik het wel goed invullen. En de trainer bepaalt waar ik speel. Maar ja, Brian Brobbey zegt gewoon waar het op staat. Ajax is gewend om 4-3-3 te spelen. Spelers weten wat ze moeten doen. En ik heb nou niet echt de indruk gekregen in die laatste 8-9 weken dat er ja, meer dan 2 of 3 spelers waren die zich echt goed voelden binnen dat systeem wat ze gespeeld hebben. En je kan heel veel zeggen over afwezigen en over je aan moeten passen omdat je te veel tegengoals krijgt. Alleen, ja, voor mij zijn die weken onder van het schip in dat systeem zijn gewoon ja, 8-9 weggegooide weken geweest. En je hebt wel wat resultaat gehaald, maar ook niet ook heel veel punten laten liggen.
Maar jij vindt zeg maar, jij vindt nu deze komende 4 wedstrijden, naast dat je natuurlijk nog speelt om die plek 5, vind jij ook belangrijk in de ontwikkeling van een speelstijl? Denk je niet dat dat volgend jaar en de komende zomer, dat het gewoon compleet vernieuwd wordt?
Nou ja, ik had
een nieuwe trainer met
ik had
TD.
Het graag eigenlijk de afgelopen 8-9 weken ook al gezien, ook om dat dit systeem wat Ajax nu speelt is absoluut niet duurzaam. Het is niet waarschijnlijk dat ze dit onder een nieuwe trainer ook gaan spelen. En het is ook niet waarschijnlijk dat spelers als Brobbey of Taylor op een lange termijn goed uit de verf gaan komen binnen dit systeem.
Maar Wout, voordat ze naar dit 5-4-1 systeem gingen, heeft Ajax toch ook niet fantastisch voetbal laten zien?
Geen fantastisch voetbal laten zien, alleen die wedstrijd tegen PSV, ja. Die zat een stuk of 5 wedstrijden denk ik voor AZ. Daarna kwamen ook wat blessures, bijvoorbeeld Bergwijn die tegen Heerenveen niet meedeed. Daarna nog wat meer blessures. Dus hij is echt in een periode van 4-5 wedstrijden is die omschakeld van een heel goed optreden naar PSV. Tegen PSV naar een ander systeem en proberen een resultaat te halen thuis tegen Utrecht vanuit een andere formatie. En een uitbaar zet in een andere formatie. En dat, ja, ik denk dat die omschakeling ja, te snel is gegaan. En uiteindelijk de kosten is gegaan van zowel de ontwikkeling van de ploeg als de ontwikkeling van spelers. Ja, en als je zegt richting volgend seizoen kijken, ja, bij een aantal spelers weet je nog steeds niet goed hoe ze volgend seizoen kunnen functioneren. En ik vond bijvoorbeeld bij Manswerk, die speelde de eerste helft echt heel slecht. En de tweede helft, vanuit een andere rol, vond ik hem wel beter. En meer in zijn kracht komen. Dat gold voor zoveel spelers. Ja, dat ik dit eigenlijk gewoon zonde vind dat hier lang, zo lang mee gewacht is. Vanuit, in ieder geval vanuit Ajax perspectief.
Maar Ajax begon natuurlijk met dit systeem, omdat het achterin heel erg wankel was. Nu speelt hij tegen Twente, wat nou ja, wel wilde domineren, de bal wilde hebben. Nu kom je, Ajax heeft interesseren in het programma, allemaal nog zwakke broeders, om maar zo te zeggen, die niet het spel gaan maken tegen Ajax. Of nou 4-3-3.
Excelsior thuis, Volendam uit, Almere City thuis en ja. Vitesse uit.
Ja, en dat normaal gesproken zijn het inderdaad 4 wedstrijden waar je zegt, nou, is het logisch om 4-3-3 te spelen, maar dit wordt wel weer tegen ploegen die gaan inzakken en vol op de counter gaan spelen. Denk je dan weer dat niet die kwetsbaarheid weer heel erg naar boven komt?
Nee, want ik denk dat je die kwetsbaarheid gisteren tegen Twente ook wel hebt gezien, ook in die laatste fase. Alleen ja, dat jij als Ajax dan zoveel meer kansen zelf creëert, dat een tegenstander echt die 1 of 2 kansen die ze krijgen, grote kansen die ze krijgen, moeten benutten om tot een resultaat te komen. Dat ze de marge zeg maar tussen je eigen kansen en de kansen van de tegenstander weer veel groter gaan maken. Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Utrecht, die wonnen ze. Ja. Maar die had net zo goed de andere kant op kunnen vallen. En daar heb je zoveel van gehad in die periode. Dat je eigenlijk gewoon, voor mijn gevoel, weer terug moet naar oké, uitgaan van eigen initiatief. En als er dan een keer een wedstrijdje tussen zit waarin het niet goed loopt. Of waarin je individuele fouten maakt. Of waarin de afstemming nog niet perfect is. Ja, oké, dan moet je dat maar op de koop toenemen. Want ja, zo goed is Ajax op dit moment gewoon niet.
Nee, eens.
En dan is het wel lekker dat NEC puntverlies leidt en het Go Ahead Eagles verliest. Natuurlijk in die strijd om plek 5. Ajax nu op die 5e plek met 48 punten. NEC daaronder met 47 punten. Utrecht op 45. En Eagles op 42. Yeah. Nog één dingetje wat mij opviel. Brian Brobbey mocht natuurlijk weer spelen. Maximaal 45 minuten had de medische staf aangegeven. Maar Van Schip besliste wel anders. Want hij speelde 70 minuten ongeveer.
Dat is toch echt heel slecht. Of niet? Want ik bedoel, een paar weken geleden toen Brobbey uitviel tegen Sparta, was er het verwijt van hij heeft te veel gespeeld. Mm-hmm. Hij is overbelast. En dan, toen was er best wel veel kritiek over de medische staf. Of nou ja, was de discussie, oké, heeft de medische staf dit wel aangegeven? Of wordt het gewoon genegeerd? En nu hoor je John van Schip gewoon glashard zeggen dat hij dat hij het gewoon heeft genegeerd. Dat hij het oortje heeft uitgegooid. Ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk. En je hoorde Brobby zelf ook in het interview van dat hij het echt zwaar had.
Ja.
Ja, ik vind dat gewoon niet verantwoordelijk. En kijk, het kan zijn dat... Tuurlijk, het is een hele belangrijke wedstrijd. Maar op de lange termijn is het toch veel... Als je nu Brobby was verloren voor de laatste vier wedstrijden... was het veel erger geweest.
Ik vind dat ook voor richting ook voor Brobby zelf. Zeg maar met het EK komende zomer... waar je je toch ook op zal willen richten als je Brian Brobby bent. Zou ik ook af en toe wel een beetje goed wat beter... nou ja, nu wordt er voor hem de keuze gemaakt dat hij moet spelen. Maar hij zou zichzelf daar ook wel echt over moeten uitspreken, denk ik. Alleen het is natuurlijk ook een jongen die ontzettend graag wil. Die zijn Ajax wil helpen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen goed op hem letten. Op zijn fysiek gesteldheid.
En het signaal richting je staf. Ik bedoel, eigenlijk, je negeert natuurlijk ook gewoon die mensen. Die krijgen natuurlijk ook het gevoel van je wordt niet serieus genomen. Je wordt niet belangrijk gemaakt. Dat
alleen van het schip zelf denkt, laat ik mijn beste speler maar gewoon opstellen.
Nou ja, kijk, die medestaf krijgt natuurlijk al heel veel kritiek. En we hebben volgens mij zelf ook kritiek gehad op van het schip. Toen hij bijvoorbeeld Brobby niet aan de kant haalde tegen Aston Villa uit was het volgens mij. En dat hij de wedstrijd daarna geblesseerd raakte. Dus hij neemt wel vaker in het seizoen, neemt hij risico's. Dan moet ik wel zeggen, als je één wedstrijd is dit seizoen waarin je risico moest nemen, dan was het wel deze wedstrijd. Want ja, hier kun je het verschil maken tussen nog voorstaan in de race om plaats 5 en misschien weer op achterstand raken. En die laatste vier wedstrijden, stel dat je dan Brobby zou moeten missen, vind ik wel minder bepalend als tegen Twente.
Ja, alleen het is toch ook niet... Als trainer heb je... je mag over de opstelling beslissen, maar je hebt ook wel enige verantwoordelijkheid over iemands fysieke gesteldheid, toch?
Ja, in samenspraak denk ik met de speler.
Ja.
Alleen Brobby zal altijd willen.
Ja, maar dat is natuur van de voetballer. Die zou nooit zeggen, haal mij eraf op het moment dat zo'n belangrijke wedstrijd...
Nee. Nou ja, wel als jij bijvoorbeeld een EK in je achterhoofd hebt. Of als je echt denkt dat het fysiek niet kan.
Ja, precies. Maar dan leg je dus als trainer leg je het bij je speler neer.
Ja,
dus die speler moet dan die keuze gaan maken. En moet ook dus zo volwassen kunnen zijn van... En alles kunnen, het grotere plaatje kunnen zien.
Ja, en de meeste spelers op die leeftijd kunnen dat ook niet.
Nee. Absoluut niet. Nog even één dingetje waar we het over moeten hebben bij Ajax. De Raad van Commissarissen. We hebben het er even al niet over gehad. Precies 3 dagen. en een paar uur voor de wedstrijd kwam het nieuws toen naar buiten dat 3 van de commissarissen dat die opstappen. Annette Mosman, Kees van Oefelen en Georgette Schliek. Die besloten op te stappen omdat het niet meer over de inhoud ging, maar het heel erg op hen gericht was. En dat ze dat niet bevorderlijk vonden. Nou, in het stadion zelf. Er waren wat spandoeken die gingen over Ajax, hup Ajax, doe je best. En er waren vooral heel veel spandoeken over Michael van Praag. Want die moet het echt wel zwaar ontgelden nu.
Ja, het is heel vreemd dat een voetbalclub inderdaad meer bezig is met bestuurders dan met voetballers bijna. Op een gegeven moment. Met inderdaad ook die spandoeken voor Van Praag, maar ook pro-Kroes.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk ook best wel opvallend is. En het is niet voor de eerste dit seizoen. Want in die periode van Stijn kan ik me nog een uitwedstrijd herinneren. Waarin ze eigenlijk ook al die namen van die RFC-leden op die spandoeken hadden staan. Dus dit is niet iets van de laatste weken. En ik denk dat die mensen zelf natuurlijk ook al heel lang onder een bepaalde druk staan van de supporters.
Zeker.
En zij zullen ook lang niet alles goed hebben gedaan. Dus op een gegeven moment moet je ook een afweging maken van inderdaad, sta ik zo sterk dat ik denk dat ik Ajax op lange termijn echt verder ga helpen. En wil ik echt blijven zitten. Of bezwijk ik toch ergens onder die druk van die supporters. En ik snap wel dat het tweede, dat het op een gegeven moment ook een aantrekkelijke optie wordt. Ja. Als je in die functie zit.
Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe lang Michael van Praag dat vol gaat houden.
Ik vond het wel ironisch dat bij Kroes, dat precies onder waar Kroes zat, dat een spandoek hing alsof hij het daar zelf had opgehangen.
Sluit jij het uit?
Maar ik moet zeggen, zou zomaar kunnen.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen ook. Want iedereen is nu natuurlijk pro Alex Kroes. In ieder geval de mensen die... veel een stem hebben, dus supporters.
Lang niet iedereen is
pro-Kroes. Nee, klopt, maar dat hoor je wel heel veel.
Maar het zijn wel de mensen die het hardst roepen. Dat sowieso.
Zeker.
Er zal ook nog wel echt een deel Ajax-ie zijn die denken, Kroes heeft een aantal dingen gedaan. Dat kan eigenlijk helemaal niet. En daar hebben ze ook wel, waarschijnlijk ook wel gelijk in. Alleen, je moet nu wel haast een bepaald kamp gaan kiezen. Ook omdat niemand, denk ik, heel veel mensen denk ik ook niet achter Van Praag staan. Dat maakt het veel makkelijker om voor Kroes te kiezen ook.
Ja.
In een goede organisatie was dit niet gebeurd. Maar ja, goed. Een goede organisatie in Ajax, dat is al vrij lang geleden.
Dat is al eventjes geleden. Coach van het jaar, jongens. Hoe hebben jullie het gedaan?
Vrij goed.
Ja?
Ja, ik heb zelf het standje er ook weer ingezet. Want dan zie je ook dat mijn team wordt uitgelicht. Dus ja. Dit is wel heel gevaarlijk, dit wat ik nu aan
zeker,
doen ben.
58 punten.
Ja, dus ik ga hartstikke lekker. Ja,
ik ben ook als stagiair ben ik ook bij Wouter in leer, zeg maar. Ja. Dus ik ga elk weekend aantekeningen. Ik vraag, okay, wat heb je veranderd? De wissels. En zo probeer ik dan richting komend seizoen. Probeer ik zeg maar echt optimaal opgeladen te zijn. En dan ga ik de aanval in.
Ja. Hij denkt ook wel na over Vos.
Je kan ook bij mij in de leer, hoor.
Ja?
Ja, dat gaat ook best lekker.
Een tipje van Robert Muren.
Robert Muren erin gezet. En zelf Koki Ogawa op de bank gehouden.
Heel goed.
Uitstekende keus. 432 andere mensen. Ik weet niet of ze allemaal natuurlijk naar mij hebben geluisterd.
Waarschijnlijk wel.
Maar waarschijnlijk wel.
Als ze slim zijn wel.
Die voegde ook even Robert Muren toe aan het team. Sorry, het spijt me. Maar ik vind het wel heel lief dat iedereen zo de tips volgt. Maar echt goed werkt het niet. En het is ook wel bizar. Wilco Gootjes, de legend, is zijn nummer 1 plek in het algemeen klassement kwijt.
Ja, moeten we gaan twijfelen aan Wilco Gootjes? Gootjes uit
sinds dat
trending.
Sinds dat interview...
dus op wachten.
Maar hij doet het alleen niet zo heel slecht. Hij heeft best wel veel punten gehaald. Volgens mij hadden klopt. Wij ergens de meeste hadden ergens in de 50 punten. En hij had richting de 70 volgens mij.
Ja.
Dus hij doet het helemaal niet slecht. Maar hij heeft gewoon zware concurrentie.
Ja, zeker. Grito United staat nu eerste. Ik zag dat Wilco Gootjes David Minder uit had gehaald.
Ja, terwijl de echte grote zetten juist die erin.
Had jij dat gedaan?
God,
had ik gedaan. Keurig. Nou ja, dat was puur omdat ik budget nodig had. Omdat ik anders volgende week Robbie niet kon kopen. Maar goed,
okay.
Dat was een klein massetje voor mij. En pech voor hem. Dus, maar goed. Ja, het is ook, ik zit ook een beetje met twijfel over Grito United.
Mm-hmm.
Want eigenlijk kunnen we die niet erkennen. Want die zitten niet bij ons in de sub.
Hij zit
niet in onze subleague. Dus of hij moet nog bij ons in de subleague.
Doe je dan echt mee aan coach van het jaar?
Ja, precies. Of bij ons in de subleague. Of we negeren gewoon zijn bestaan en roepen Wilco Gootjes uit tot winnen.
Wilco Gootjes, sowieso legend. Maar hij moet wel even focussen weer op die opstelling maken.
Ja.
Dat is het belangrijkste. Bayer Leverkusen, jongens. Even. We gaan even de loftrompet steken, ja, toch? Ja. Van, dit was toch weer prachtig. Het hele verhaal vanaf dat Xabi Alonso binnen is gekomen bij Bayer Leverkusen. Tot nu. We hebben ze in de tussentijd honderden keren bewierookt. Ja, maar ook echt volledig terecht, hoor.
Je kan niks anders doen dan de loftrompet blazen. Alles is
steken.
Je
steekt de loftrompet.
Sorry, Bruce.
Nee,
je hebt gelijk. Je hebt gelijk, sorry. Maar je kan niks anders. Want ze hebben, buiten dat ze geen wedstrijd hebben verloren dit seizoen, is er ook niks negatiefs gebeurd. Niet rondom de club, niet in de club, niet in het elftal. En ja, het voetbal is prachtig. Het is alleen maar mooi. De supporters zijn... Er is niks lelijks.
Leverkusen zelf.
Dus ja, dat twijfelt inderdaad toch een beetje over om dat te zeggen. Maar dit is één groot sprookje. En ja, de manier waarop het gevierd wordt is ook schitterend. Je hebt de pitch invasion.
Ja.
Ik kan me er van de laatste jaren niet zo heel veel meer
Excelsior
herinneren.
ADO Excelsior bedoel ik. De meest iconische.
Ja. Niet helemaal op de manier zoals het hier
iconisch.
Ja. Zoals het hier ging. En dat echt vanaf 4-0 dat Florian Wiertz als doelpunt te maken mensen ongeveer de tribune op moet drukken.
Ja,
en
dat was echt
dat
prachtig.
Stewards staan mee te juichen.
Ja, maar ja, het betekende echt ongelooflijk veel. Hè. En voor Leverkusen, als je natuurlijk daar dieper in gaat, van dat ze altijd Neverkusen werden genoemd. Van het gaat nooit lukken. En dat dan Xabi Alonso binnenkomt en dat er en fantastisch gevoetbald wordt. Maar dat de resultaten daar ook zijn. En dat langzamerhand is die trots daar weer helemaal opgekomen. En dat zag je gewoon terug. Van na die 4-0 zag je het al toen. Ja, op zich had het toen ook prima geweest als het toen afgefloten was.
Ja, dat zou officieel wel niet mogen.
Nee, maar de supporters, ze kwamen al het veld op. En toen werd het nog 5-0 ook.
Ja.
Ja, prachtig.
Bij die 5-0 waren er echt mensen die probeerden via de achterkant van het doel net ongeveer het veld op te komen. Dacht ik, nou, ik weet niet hoe je dit gaat doen. Maar ja, die gingen ook helemaal echt helemaal los. En ja, ik had op een gegeven moment bijna een beetje medelijden met Wiertz. Want die werd echt helemaal doodgeknuffeld.
Is die al teruggevonden? Of,
ik hoop dat hij het EK haalt. Want,
ik vond, waar ik ook wel van heb genoten, en dat vind ik altijd mooi bij die pitch invasions. Ik vond het optreden van de stewards, die nog met een lint dat veld probeerden af te schermen met in een rijtje zo. Ik denk 20 man achter elkaar. Ontzettend sterk optreden.
Die stonden ongeveer op een gegeven moment 5 meter voor hun eigen catacombe. En die waren achteruit aan het lopen. Ja. Omdat die massa werd alleen maar groter. Maar ja, goed, dat maakt deze club ook zo mooi. Want kijk, bij Bayern zeiden ze vorig jaar praktisch aan het eind van het seizoen van, we zijn toch nog kampioen geworden. Nou ja, meevallen, 11 keer op rij. Daar komt het wel een beetje op neer. Terwijl dit echt een volksfeest is. Ja. En dat maakt dit is zo mooi.
En weet je wat ik wel interessant vind, Wout? Jij zei net, dit is een sprookje. Maar is dit echt een sprookje? Want kijk, ik vond Leicester City vond ik een sprookje. Want dat was echt uit het niets. Een ploeg die echt bij elkaar was geraapt. Opeens ging presteren. Het jaar ervoor bijna degradeerde. En...
Maar dit is er ook uit het niets. Want de Leverkusen stond 17e toen Xabi Alonso zo instapte. Maar
zelfs bij Leicester heb je gewoon nog driekwart van het seizoen het idee gehad. Toen van, ja, dit gaat ooit eigenlijk een keer mis. Terwijl bij dit Leverkusen had je eigenlijk al heel snel in het seizoen. Het gevoel van, ja, dit is gewoon echt de ploeg die echt gewoon de allerbeste is. En waar het echt wel hele gekke dingen moeten gebeuren. Wil het in gaan storten. En het klopt gewoon allemaal. Het was niet een fluk, zeg maar. Dat het uit het niet gewoon... Ja.
Nee, maar goed, die seizoen heb je in de Bundesliga wel vaker gehad. Dat je dacht, oké, dit wordt het jaar van Dortmund. Of dit wordt het jaar van Schalke.
Niet zoals dit.
Nee, maar dat heeft ook wel met Bayern te maken. Dat die er niet zo kort op hebben gezeten als in andere jaren. En normaal gesproken kom je in de Bundesliga altijd in een scenario terecht. Waarin de laatste speelrondes de koploper in één keer zenuwachtig wordt. Of dat op de laatste speeldag beslist wordt. Ja, en nu, ik heb denk ik nooit zo'n soevereine kampioenswedstrijd gezien. Normaal gesproken zijn er altijd zenuwen. Altijd ja, dat het een lastige 1-0 of 2-1 wordt. En dit was gewoon 5-0, twee vingers in de neus. Alsof het niet om een kampioenswedstrijd ging.
Nee, en ik denk wat heel erg typisch is voor dit Leverkusen is dat ze spelen gisteren ook nog met best wel een heel aantal spelers die of op andere posities spelen of normaal helemaal niet spelen. En eigenlijk verandert er niet zo heel veel.
Want even kijken, Grimaldo begon op de bank. Frimpong begon op de bank.
Wiert begon op de bank.
Ik zat wel te denken, als ik nou het hele jaar aan het succes zou hebben meegewerkt, zou ik niet heel blij zijn als ik bij een kampioenswedstrijd op de bank zou zitten. Aan de andere kant wil je ook binnen de lijnen staan op het moment dat het gebeurt. En toen stonden Weerste wel en Grimaldo volgens mij een vriend.
Misschien was dat het ook.
Ja.
Ja, maar...
En daar hebben we het ook al vaak over gehad natuurlijk. De spelers die daarvoor spelen, bijvoorbeeld zo'n Tella of Chic hebben we het vaak over gehad. Als vervanger van Boniface natuurlijk. Die hebben ook heel het seizoen echt heel veel meegedaan. Dus het voelt bijna niet... Ze zijn reserves, maar ze voelt het bijna niet. En dat heeft Xabi Alonso natuurlijk ook echt ontzettend goed gedaan.
Het is gewoon het gevoel dat het maakt niet uit wat ze doen, dat het gewoon... Het blijft precies hetzelfde. Er verandert niet zoveel. En ja, dat heb ik echt... Dat is wel heel speciaal, hoor. Dat heb ik niet vaak bij ploeg gezien. Want Boniface is een tijdje geblesseerd geweest. En zelfs dan had je niet het gevoel dat er heel veel veranderde bij Leverkusen. En dat is wel echt heel...
Ik ben wel benieuwd of clubs, of zeker ook in de Bundesliga, op een gegeven moment een beetje een antwoord weten te vinden op deze speelwijze. Want het is natuurlijk super specifiek. Het is... Ja, super dreigend ook. Ze kunnen rustig die bal even drie keer achterin rondspelen in de centrale verdediging. En vervolgens in één keer binnen 5 seconden voor de keeper staan. Alleen je zou zeggen dat op een gegeven moment... Ze hebben natuurlijk niet helemaal het beste spelersmateriaal in de Bundesliga.
Nee, ze hebben niet de beste selectie. Maar er zit wel ontzettend veel in, toch?
Ja, en wat denk ik het vooral moeilijk maakt om tegen Leverkusen te spelen... is dat zij... Kijk, ze hebben een hele specifieke speelstijl. Maar het is niet, we willen heel de wedstrijd alleen maar domineren of druk zetten. Zij zijn ook best wel goed in gewoon inzakken, laten tegenstander maar voetballen en dan daarop aanpassen. En ik denk dat het moeilijkste is. Kijk, je kan je als ploeg wel aan gaan passen aan Leverkusen, maar zij hebben er constant een antwoord op, omdat zij dat ook gewoon kunnen. Het is niet een kunstje van die je op één manier kan uitschakelen.
Is het richting volgend seizoen, zien jullie daar Leverkusen gelijk ook weer... in de favoriete rol, dus gewoon met Bayern, gewoon dat nu de twee favorieten zijn. Want het is ook wel natuurlijk interessant hoe de selectie er volgend jaar uitziet, hè? Xabi Alonso heeft al bekendgemaakt dat hij blijft.
Ja.
Simon Rolfes heb ik ook vaak horen zeggen dat ze er echt best wel wat aan gaan doen om spelers te behouden. Ze staan er natuurlijk een aantal in de belangstelling. Frimpong, misschien nog wel het meest. Wiert, Grimaldo zal het ook vergelden.
Denk ik ook.
Boniface. Nou, je hebt natuurlijk een paar spelers die volgens mij heel goed nu op hun plek zijn, met een Andrieg, met een Xhaka.
Ja.
Wat ervaren spelers, Radetzky.
Hofman.
Ja, dus dat zijn echt Bundesliga spelers natuurlijk die daar ook wel blijven. Maar ik ben wel benieuwd of het lukt om die namen die we net noemen, om die vast te kunnen houden.
Ja, maar ik denk dat misschien nog wel in ieder geval een seizoen gaat lukken ook met de Champions League voetbal. En dat je de wil hebt om je titel te verdedigen. Plus dat Wiertz. Ja, die zou in principe overal terecht kunnen. Maar ik weet niet of hij per se binnen nu en de zomer al weg wil. Alleen ik vraag me af, ook als die hele selectie bij elkaar blijft, of je dan weer hetzelfde kan presteren. Kijk, top 4 is waarschijnlijk wel duidelijk. Alleen, ja, voor mij is het niet zomaar gezegd dat zij dit succes kunnen herhalen. Ook omdat de andere clubs, Bayern heeft in principe nog steeds meer mogelijkheden, een betere selectie. Dortmund doet zeker weer mee. En die Bundesliga is zo competitief dat ik niet voor me zie dat zij volgend jaar zo even weer fluitend kampioen worden. En ik denk dat voor iedere manager in deze wereld het heel fijn is dat Xabi Alonso is blijven zitten. Want als je hem nu had moeten opvolgen, dat was echt totaal niet te doen geweest.
Dat was lastig geweest, ja.
Ik denk dat ook voor Leverkusen, denk ik juist wel dat de reden is dat zij volgend jaar dit succes voort kunnen zetten, is dat Xabi Alonso blijft. Kijk, dat Wiertz misschien vertrekt, dat hou je misschien ook niet tegen. Want als de grootste clubs ter wereld komen, kan je die jongen misschien ook niet tegenhouden. Maar ik denk dat het blijven voor Xabi Alonso voor veel spelers ook wel een reden kan zijn om naar Leverkusen toe te gaan. Ik bedoel, de aantrekkingskracht is natuurlijk nu veel groter dan als Leverkusen nu een andere trainer had gekregen. Want dat is nu zo'n hype en iedereen gelooft zo in zijn systeem, in hoe hij wil voetballen. En je hoort ook hoe spelers over hem praten, niet alleen tactisch, maar ook hoe hij persoonlijk met spelers omgaat. Denk ik, bedoel, we hebben dat bij Feyenoord in het klein gezien, dat spelers heel graag naar Feyenoord toe gaan. Dat is daar natuurlijk nog veel extremer.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat zeker volgend seizoen, als zij op de transfermarkt een beetje de mogelijkheden hebben, dat er echt wel in zit dat zij volgend jaar zeker voor de titel mee gaan spelen. Dat 100%.
Die kan binnen deze formatie en deze speelwijze van Alonso blijkbaar ook helemaal niet slecht spelen. Hij laat spelers
wel lekker, hè?
Nou ja, laat spelers er echt goed uitzien. Grimaldo, geweldig seizoen. Maar ook bijvoorbeeld Jonathan Tah, die ik nog ken uit zijn Peter Bos tijd, zeg maar, van Leverkusen. Die toen heel veel moeite had om met ruimte in zijn rug te verdedigen. Mm. Dat het echt onzeker was. En nu staat er echt een defensieleider. Dat ik echt denk van wauw, die heeft echt nog een transformatie weer doorgemaakt.
Ja, het is ook gewoon vrij. Ik kan mij nog die wedstrijd tegen Bayern München en dan vooral het interview van Müller na de wedstrijd herinneren. Die gaf toen perfect aan wat het verschil is tussen een ploeg waar zoveel vertrouwen in zit. Mm-hmm. Hij zag die spelers van Leverkusen duiken overal op, zijn dynamisch, willen overal de bal hebben. Ja, dat zegt natuurlijk gewoon heel veel over het voetbal en het vertrouwen wat erin zit. Dat ja, natuurlijk is er een vast systeem in, maar het is zo dynamisch en zo vrij en iedereen wil zo graag voetbal. Ja, dat is zo lekker. Het moet zo lekker zijn om in te voetballen.
Ja, heel mooi inderdaad. En gefeliciteerd aan alle Bayer Leverkusen supporters. De titelstrijd in Duitsland is dus beslist. In Engeland werd hij nog weer even wat interessanter dit weekend. Want waar we het hebben gehad over Arsenal, over Liverpool en over City natuurlijk. En wie is nou de favoriet? Kreeg eigenlijk Manchester City dit weekend de nummer 1 plek in de schoot geworpen. Want laten we beginnen bij Liverpool. Die verloren van Crystal Palace.
Thuis
op Anfield. En de tweede nederlaag deze week op Anfield. Het lijkt wel alsof ze in een week even alles vergooien gewoon.
Broes, jij bent de Liverpool supporter hier op de bank. Hoe heb jij naar die eerste helft zitten kijken? Dit was toch...
Nee, het is echt... Maar tegen Atalanta had ik echt het idee van... Of daar had je nog het excuus van...
Europa League.
Ja, en je koos ervoor of zo, weet je wel.
Ja.
En bij deze wedstrijd dan denk ik van... Oké, alles is er gewoon om een hele lekkere wedstrijd te spelen. Volgens mij heb je er ook gewoon een team naar. Tuurlijk heb je weer wat wisselingen. Maar dat is prima. En de eerste helft, er zat gewoon geen vreugde in. Gewoon aan de bal was het... Aan de bal was het gewoon dwangmatig een soort van. En zonder bal werd er gewoon bijna...
Niet dwangmatig, plichtmatig.
Ja, dwangmatig.
Oké, dwangmatig aan de bal, oké.
Nee, plichtmatig. Geen passie, helemaal niks van het Liverpool van Jurgen Klopp, zeg maar. Nee. En zonder bal was het bijna nog slechter, want ze kregen niet eens druk op Crystal Palace. Nee. Nou ja, met alle respect.
Nou, die tegengoal, die denk dat ze maar 25 keer overspelen of zo bij Palace voordat ze bij
maar
de goal zijn.
Hoe kan dat dan? Want dat is toch... Dat is klopvoetbal. Juist erop vliegen.
Ja, het is net alsof ze een soort van verlamd zijn geraakt in de beslissende fase van het seizoen. Dat hele, dat is dan wel een sprookje, zeg maar, als Klopp nu met alle prijzen afscheid had genomen. Dat je dat steeds meer ziet afbrokkelen. Dat er steeds meer druk op die titelrace komt te liggen. En dat je op een gegeven moment een soort van bang wordt dat je met niks overblijft. En dat lijkt er een beetje te...
Verlammend werkt dat, ja.
Ja, dat lijkt een beetje te gebeuren. En dan nog... Als je naar die tweede helft kijkt, het is ergens ook wel een incident. Je kan niet, het is bijna geen wedstrijd die je kan spelen en dat je zoveel kansen kan missen. Ballen van 3 meter, ballen die van de lijn worden gehaald, ballen die worden geblokt bij de eerste paal, waarbij je denkt dat hij er al in zit. Núñez dus een beetje een terugkerend verhaal. Dus dat
Diaz ook.
Qua afronden van kansen.
Ja, Diaz is ook een wilde bras.
Ja, ook wel ja. Dus daar kun je wel wat van zeggen, maar dan nog... Is bijna onmogelijk dat Liverpool gisteren niet scoorde.
Nee, zeker waar. Alleen het is wel terugkerend iets natuurlijk met de hoeveelheid kansen die je krijgt. En dat de hoeveelheid goals die je daar maakt.
Is dat ook gewoon misschien een beetje... Dat klinkt heel raar om dat over Liverpool te zeggen. Ergens ook wel kwaliteit. Want kijk, ik wil niet zeggen dat Liverpool geen kwaliteit heeft. Maar als je kijkt wat er bij City voorin loopt, dat lijkt toch iets doortastender te zijn op dat vlak dan hoe Liverpool nu laat zien. En,
ja, dus als je kijkt, Mo Salah, Darwin Núñez, ja. Luis Diaz.
Ja, Núñez, Diaz, maar ook Jota die inkomt, zijn best wel grillige voetballers. Die zijn ontzettend goed, hebben een heel hoog plafond. Mm-hmm. Maar daar zit ook vaak nog wel dat het iets minder gaat. En dat wordt nu wel doorslaggevend in de titel. En je zag volgens mij ook, Robertson zei het heel goed na de wedstrijd. Van we hebben nu al langere tijd dat dit een beetje tegen zit. Ik bedoel, tegen City kan ik me ook nog Diaz bijvoorbeeld herinneren, mm-hmm, die 1-1 gaat. Dat,
zeker.
Dat zijn wel de kansen die doorslaggevend zijn voor of je zo'n titel wint of niet. En ja, Liverpool zit daar de laatste weken nu wel te vaak aan de verkeerde kant. En dat kan bijna geen toeval meer zijn, zou je toch zeggen?
Ja, maar dat is toch ook wel de kracht van Liverpool geweest. Dat zij het, ze hebben ook mega veel uitgegeven, maar niet de Jack Grealish bedragen. Mm. Laatste echt top was natuurlijk Van Dijk. Op dat moment, of een aantal jaar geleden was dat al. En daarna hebben ze elke keer ingekocht voor een beetje de range van 40 tot 60 miljoen, denk ik.
Núñez kostte toch ook 80 miljoen of zo?
Ja, Núñez kostte veel.
Ja, maar de 80, zeg maar, nu, ten opzichte van wat ze voor Van Dijk hebben betaald een aantal jaar geleden, daar zit wel verschil tussen. Dus nu zijn de echte topbedragen zijn Grealish voor 120 miljoen. Dus het zit daar nog steeds, hoe gek het ook klinkt, er zit daar nog steeds een categorie onder waar ze inkopen.
85 miljoen.
Ja, en daar moeten ze het maximale uithalen.
Ja, maar dat is wel een beetje, dat is wel het beleid wat Liverpool heeft gevoerd. En dat, daar kan je dus nu, problemen wil ik niet mee zeggen, maar dat gaat je dan toch misschien nu de titel dan toch ergens een beetje kosten. Of niet?
Dat zou kunnen. Alleen dat sluit ook aan bij de middelen die Liverpool op dit moment heeft. Dus zij moeten het op deze manier doen. En dan kan het zijn dat je uiteindelijk inderdaad tegen City gaat afleggen. Die nog gekker doen, die nog hogere bedragen betalen.
Ja. Ik wil even naar Arsenal, jongens. Want waar Klopp en Liverpool een beetje ter neergeslagen waren, was bij Arsenal vooral heel veel irritatie eigenlijk na afloop. Er werd verloren van Aston Villa, ook thuis. Arsenal speelde alleen wel gewoon prima.
Ja, toch? Eerste helft was Arsenal goed, waren ze herkenbaar. Dat is best wel een thema vandaag. Mm-hmm. Maar de tweede helft, ja, Villa was gewoon echt beter. Zeg maar, kijk, bij Liverpool kon je nog zeggen dat Palace was niet de betere ploeg. Als Liverpool had nog wel het overwicht. Maar de tweede helft was Villa gewoon de dominante ploeg. Hadden meer balbezit, hadden meer kansen. Drongen constant aan. Arsenal kregen geen druk op. En dat kwam niet per se omdat Arsenal nou zijn slechtste wedstrijd zo slecht speelde. Maar Villa was gewoon beter. En dat is wel heel pijnlijk. Ik vond bij Arsenal wel, ja, Zinchenko. Dat is een goede speler geweest, hè. Maar dat was zo ontzettend slecht.
Het is nog steeds een goede speler, maar hij speelde gewoon heel slecht.
Nou, dit seizoen is het geen goede speler, Bruce.
Jij vindt Zinchenko geen goede speler?
Dit seizoen niet. Dit seizoen is hij echt niet bij van het niveau Arsenal.
Ja, daar ben ik het daar niet mee eens.
Maar nou, dat mag. Maar Villa maakte er zo makkelijk gebruik van. En die goals ook, ja. Het was zo lichtzinnig allemaal bijna.
Ja, en doe je dan niet Aston Villa tekort?
Nee, want ik zeg het, Aston Villa deed het echt ontzettend goed. Maar die 0-1, dat is gewoon heel lichtzinnig. Ik bedoel, eerst mag die voorzet volgens mij door Moreno worden gegeven. Ja, Tomiyasu staat echt een beetje ernaar te kijken. Vervolgens zijn het volgens mij Saliba en Raya die elkaar een beetje aanstaat te kijken wie die bal moet pakken. En bij de tweede paas staat Bailey helemaal vrij om in te tikken. Ja. De aanval daarna staat het 0-2.
Ja, maar dat is ook gek, want het is hetzelfde. We hebben natuurlijk een aantal weken geleden besproken hoe stabiel Arsenal verdedigend is.
Helemaal niet, nee.
Nou ja, en nu heb je echt momenten, lijkt het ook wel van titelstress. Want Zinchenko krijgt één keer een bal tegen zijn rug aangeschoten van Gabriel. Wat echt, dat je echt denkt van, wat moet je in godsnaam met die bal? Nou, die valt dan voor de voeten volgens mij van Watkins binnenkant paal eruit. Maar dat zijn allemaal momentjes dat je echt denkt van, is dit nou titelstress? Want dit heb ik het hele seizoen bij Arsenal niet gezien.
Nee, en toch heb ik bij Arsenal van alle drie, van City dan even, die zijn er vallen even buiten, wel het meest gevoel dat het titelstress zou kunnen zijn. Dat het bij het Arsenal het meest leeft.
Ja.
Heb je dat gevoel niet?
Nou ja, het is moeilijk om dat te zeggen nu na dit optreden van Liverpool, die het ook helemaal kwijt zijn. Ik denk dat we het wel over eens zijn dat het bij City het minst leeft en dat die nu wel het lekkerste erin zit.
Ja, City van zaterdag 5-1 van Luton. Hij heeft natuurlijk de wedstrijd tegen Real Madrid achter de rug in de Champions League, wat een prachtige wedstrijd was. En nu dan krijg je een soort die koppositie in je schoot geworpen. En Ik ben bang dat zij dat niet meer gaan weggeven.
Godsamme.
Ze hadden zo'n momentje nodig. En ik denk dat daarbij Arteta ook de irritatie zat van... hij zei natuurlijk van ja, dit gaat een keer gebeuren met de hoeveelheid wedstrijden die we spelen.
Mm.
Maar ik denk dat de irritatie er vandaan kwam dat het precies op dit moment gebeurt. En dat je kan beter dat eerder in het seizoen hebben en daarna weer continu daarop kunnen blijven bouwen. Op zo'n overwinningenserie. En nu voelt het wel als een heel cruciaal moment. Ja, terwijl,
het voelt een beetje alsof het klaar is. Zeg maar, dat is het niet. Dat is een beetje
precies het, dat heb ik ook.
Terwijl als het andersom was geweest, als City nu gelijk had gespeeld, dan was het nog steeds spannend geweest.
Ik ben het helemaal eens.
Dat is zo'n raar gevoel. En ik moest denken, ik zat het net terug te kijken, was een interview van Gary Neville, was voor de wedstrijden van Arsenal en Liverpool tegen City.
Mm.
En die zei toen, mentaal moet in deze titelstrijd moeten Liverpool en Arsenal, een van die twee in ieder geval, moet City een tik uitdelen. Dat hebben ze allebei natuurlijk niet gedaan. Allebei die wedstrijden eindigden gelijk.
Mm.
En nu merk je dat City mentaal zo'n grote voorsprong heeft, dat je eigenlijk het gevoel hebt dat alsof het 6 punten is.
Ja, en je hebt ook wel echt in een aantal weken dat het gekanteld is. Want volgens mij speelde City ook bij Palace uit. Momentje inderdaad waarin ze geen penalty tegenkregen. En uiteindelijk lopen ze heel makkelijk uit naar die zegen. En deze week verliest Liverpool van juist Palace. Dus het zijn allemaal van die kleine momentjes in een seizoen waar City toch op een of andere manier beter uitkomt. En nu gewoon weer bovenaan staat. En dat is ergens voor een neutrale kijker wel een beetje pijnlijk. Ja.
Hebben jullie op Netflix al Treble Winners gekeken of niet?
Nee, nog niet.
Oh, ja. Zo, zijn dus in het koor.
Het wordt alleen maar pijnlijker om dat toch te kijken als het elke keer deze afloop is.
Ik vind het oprecht heel erg vet. Het is sowieso super mooi gemaakt. Maar waarom ik het zeg, City is gewoon nog in de race, hè, voor de Premier League, de FA Cups, deze halve finale tegen Chelsea. Champions League natuurlijk tegen Real Madrid. Er is nog nooit een ploeg die 2 keer achter elkaar de treble heeft gewonnen. Wel 2 ploegen die dat 2 keer hebben gedaan. Barça en...
Ja. Bayern.
Zeker. Goed. Maar nog nooit 2 keer achter elkaar. Zien jullie het gebeuren?
Wil je horen wat mijn hart zegt? Wil je zeggen wat mijn hoofd zegt? Ja, dan wel. Ja, dan hebben ze denk ik best wel een grote kans om die treble weer te winnen. Maar mijn hart zegt... En mijn hart huilt. Ik wil het gewoon niet. Omdat ik vind City helemaal geen... Ondanks het voetbal is prachtig, maar het is geen mooie ploeg.
Ik zit even een scenario te bedenken waarin het nog mis kan gaan. Maar ja, ik zit wel te denken aan... ze zitten aan dezelfde kant als Arsenal Bayern volgens mij. Qua Champions League schema. Dat over 2 wedstrijden nog echt een mega interessante duel wordt. Dus dat die titel stiekem al binnen is. En dat die Champions League nog net mis kan gaan.
Ik ben bang van niet, Wout.
We gaan het volgen, jongens. We gaan het volgen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor deze FC Afkikken Daily. Morgen zijn wij er gewoon weer, wederom, om 1:00 op YouTube. En daarvoor al in je podcastplayer. Het boeit geen reet dat ik dit zeg, want als je dit aan het luisteren bent, dan heb je dat al meegemaakt.
Goeie afsluiting.
Jezus.
Ik wilde de mensen nog wat hoop meegeven met Arsenal en dat het misschien toch nog kan tegen City. En dan gooi jij dit er nog even achter.
Ja. Zal ik hem opnieuw doen?
Kan gebeuren. Nee, op lach gaan.
Laten we dit gewoon erin.
Zo is dat.
Tot morgen.
Ciao.
Hello Europe, this is Amsterdam calling.
Vanaf dinsdag 21 mei is BKB weer terug met de campagne daily.
In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen praten we je elke dag in 20 minuten bij over alles wat je moet weten richting verkiezingsdag.
Samen met campagne-experts en politieke junkies bespreken we het nieuws van de dag en geven een kijkje achter de Brusselse schermen.
Abonneer je dus alvast op de campagne daily
in je favoriete podcast app.